Goedemorgen, broeders en zusters, vrienden, familieleden die er allemaal meegekomen zijn vanmorgen. Hartelijk welkom, nogmaals. Ik wil het vanmorgen met u hebben over een heel bijzonder thema, vind ik zelf. Thema wat mij ook zelf niet in de koude kleren is gaan zitten in de loop der jaren. Ik weet dat ik een jaar of 5 geleden eigenlijk met een studie hierover begon. Op een gegeven moment heb ik dat weer in de kast gelegd. En afgelopen maand, terwijl ik met de Heer aan de Heer vroeg van waar moet ik het die zondag over hebben. Toen vestigde de Heer, had ik het idee, mijn aandacht daar weer op die studie. Ik wil het met u hebben over Jozef in de hand van God. En Gods licht op moeilijke omstandigheden. In feite gaat het hele verhaal over geestelijke groei. Dus daar hebben we het vanmorgen over. Aan de hand van het leven van Jozef en aan de hand van een paar psalmen. Het verhaal van Jozef, we lezen dat in 12 hoofdstukken uit Genesis. Vanmorgen zei al iemand tegen mij, ga je alle 12 hoofdstukken lezen? Nou, dat zal ik hier nu niet doen. Ik wil u wel aanmoedigen, omdat vanmiddag misschien, het wordt mooi weer zeggen ze, pak uw Bijbel, zoek een lekker plekje in uw tuin of op uw balkon. Ik heb het gistermiddag zelf nog eens gedaan, op een balkonnetje, lekker in de zon gaan zitten en die 12 hoofdstukken nog eens even doorgelezen. En het viel mij op, ik had ze de afgelopen maand een aantal keren gelezen, iedere keer ontdek ik er weer nieuwe dingen in. Dus misschien dat ook vanmiddag met u gebeurt. Goed, ik vat het even kort samen. Wie was Jozef? Jozef was de op één na jongste zoon van Jacob. De oudste zoon van Rachel. Jacob had 2 vrouwen en nog 2 bijvrouwen. Dat was in die tijd, gebeurde dat wel eens. Oeps. En omdat Rachel eigenlijk de favoriete vrouw was van Jacob, werd Jozef door Jacob een beetje over het paard getild. Ik denk dat we het zo wel mogen zeggen. Gruwelijk verwend heb ik hier staan. Aan de ene kant, tegenover zijn broers, was hij een beetje arrogant. Aan de andere kant had hij ook wel iets bijzonders, namelijk dat hij dromen over zijn toekomst. Alleen die dromen vonden zijn broers niet zo leuk. Die dromen die zeiden van, jullie zullen voor mij buigen. Nou, dan moet je al in een gespannen situatie in een gezin hebben. En dat een van de tieners, een van de jongsten van het gezin zegt van, jullie broers zullen voor mij buigen. Hoe zal dat overkomen? Zal dat de sfeer verbeteren? Ik denk het niet. Gebeurde ook niet. Vandaar dat hij intens gehaat werd door zijn 10 oudere broers. Op een gegeven moment stuurt zijn vader hem naar die oudere broers toe. Als ergens een paar dagreizen verderop de schapen aan het hoeden zijn. Van ga eens even bij je broers kijken, jongen. Nou, hij komt daaraan. Ze ziet hem al van verre aankomen met zijn prachtige jas. Hij had een prachtige jas gekregen van zijn vader. Veel mooier dan dat zij ooit gekregen hadden. Hij beraamt een plan om hem uit de weg te ruimen. Maar ja, uit de weg ruimen, je eigen broer, is ook wel weer wat. Dus voorlopig gooien ze hem even in een put. En dan komt er toevallig, op dat moment, komt er een karavaan voorbij van Ismaëlieten en Midianieten. Nou, wie waren de Ismaëlieten en wie waren de Midianieten? Het waren allebei nazaten van Abraham. Van kinderen, van zonen van Abraham, die Abraham weggestuurd had. Dus hoe dol waren die op de familie van Isaac en Jacob en dus op Jozef? Dat laat zich ook raden. Niet echt dol. Nou, die broers die zeggen hier, wil je nog iemand hebben om als slaaf te verkopen? Oh ja, zeggen ze, dat willen we wel. Die nemen we wel mee naar Egypte. Dus zo wordt Jozef als slaaf verkocht door zijn broers naar Egypte. Daar dient hij als slaaf in de huishouding van een man die hem koopt. En elke dag is de vrouw van die man, die man die is naar zijn werk, een hoge oma aan het hof in Egypte was het. Elke dag is die man naar zijn werk en elke dag wordt hij seksueel verleid door zijn meesteres. Nou, het zal je gebeuren. Ben je daar al slaaf? Ben je al je familie kwijt? En misschien wel, was ze wel aantrekkelijk ook nog. Elke dag komt ze bij je van, zeg, wil je niet even bij me komen liggen? Dat lijkt me toch wel verleidelijk. In die situatie. Maar goed, Jozef weigert. Ik vind dat wel opvallend. Uiteindelijk ziet ze dat ze haar zin niet krijgt. En wat doet ze? Ze beschuldigt hem ervan dat hij het bij haar, met haar wou aanleggen. Ze draait de boel compleet om. Nou, de baas komt thuis en die gooit hem in de gevangenis. Op zich is dat apart, want waarom gooit u hem in de gevangenis? In die tijd in Egypte, als een slaaf zo het aanlegde met de vrouw van zijn meester, die werd een kopje kleiner gemaakt. Dus ik denk dat die Potifar, dat zo heet is zijn baas, dat hij ergens wel gevoeld heeft dat er misschien iets niet helemaal klopte. Dat hij hem zodoende in de gevangenis heeft gestopt. Het was ook nog gunstig, want hij kwam in de gevangenis van, zijn baas werkte aan het hof. Hij kwam in de gevangenis van politieke gevangenen en dat soort gevangenen van de farao. Jaren later, dan zien we dat God nog steeds zijn gaven gebruikt om te dromen en om dromen uit te kunnen leggen. Om van God eigenlijk de uitleg te horen, liever gezegd. En dan wordt hij uiteindelijk bevorderd tot een groot leider. Maar gedurende dat hele proces, dat proces duurde 13 jaar, van zijn 17e tot zijn 30e, zat hij in de misère. Zo mag ik het toch wel zeggen. En nou het gekke, dit verhaal lijkt een verhaal over een en al misère. Een en al ellende. Je wordt verkocht door je broers. Je zit daar in een ver land, ver van je familie. Je bent hartstikke homesick, hoe zeg je dat in het Nederlands? Hebt heel veel heimwee. En toen las ik Psalm 105. Ja, deel. Psalm 105 is een psalm over de grootheid van God, zijn heilsdaden. De grootheid van Gods heilsdaden, of iets dergelijks, staat er in mijn Bijbel boven die psalm. En in vers 16, het gaat zo chronologisch eigenlijk de geschiedenis van Israël door. In vers 16 staat er dan dat toen hij, de Heer, of in de grondtekst staat dan Jehovah, hongersnood opriep over het land en elke voorraad brood vernietigde, stuurde hij een van hen vooruit. Wacht even. Wanneer kwam die hongersnood? Die hongersnood kwam toen Jozef 20 jaar in Egypte was. Jozef werd als slaaf verkocht, zijn klonken, zijn voeten in ketenen, sloten zijn hals in ringen van ijzer. Dat voelde niet leuk. En toch staat er hier niet, zijn broers verkochten hem. Maar hier staat, God zond hem voor hen uit. Dat is nogal een herkadering van het verhaal, als ik het zo mag zeggen. Ja? Wat is het nou? Hebben die broers het nou gedaan of heeft God het nou gedaan? Het maakt nogal wat uit, voor mijn beleving, of ik door mijn broers als slaaf verkocht word uit nijd die ik misschien zelf aangewakkerd heb, of dat ik door God vooruitgezonden word als redder. En wel 20 jaar van tevoren. Als ik in moeilijkheden zit, is mijn eerste gedachte niet van deze moeilijkheden overkomen mij vast om mij voor te bereiden op wat over 20 jaar gaat gebeuren. Dat is niet mijn eerste gedachte. Wel die van u? En toch, zeg ik, ergens was Jozef ook hierin een voorbeeld. Nee, nog eentje terug. Ergens was Jozef hierin een voorbeeld van Jezus. Want ook door Jozef leren we eigenlijk iets over Jezus en hoe hij wandelde met de Vader. Want ook Jezus ging ons voor, werd vooruitgestuurd en ook Jezus leed voor ons. Even nog over, ik wil even gewoon stilstaan bij wat zegt het hele verhaal over Jozef. Als ik dit verhaal op me laat inwerken, en zo het er staat, nogmaals, u moet het vanmiddag zelf thuis eens eventjes helemaal doorlezen. Jozef leerde opvallend trouw in elke situatie bij die meester, later in de gevangenis, om zijn werk te doen. Er zijn situaties in mijn leven geweest dat ik denk van, wat doe ik hier? Ik weet nog dat ik tot geloof kwam tijdens mijn studie en dat ik tegen God zei, wat doe ik hier? Ik ben wiskunde aan het studeren, wat doe ik met wiskunde in uw koninkrijk? En dat God zei, ga jij maar gewoon door. Want ik kan jou hier, op deze plek waar jij nu bent, kan ik jou trainen voor de toekomst. Dat heeft hij gedaan. Ik stond hier nu niet als ik niet die training toen had gekregen. 35, 40 jaar geleden. Door de moeilijkheden heen leerde hij nederigheid en wijsheid. Hij leerde te steunen op God. Hij leerde dat hoe diep mijn weg ook gaat, God is er. En hij leerde goed te luisteren naar God. Als tiener had hij al laten zien in die dromen dat hij een bepaalde gave had om ontvankelijk te zijn voor de boodschappen van God. Maar ook later, als zijn broers dan uiteindelijk naar Egypte komen om brood te halen. Omdat Egypte was het enige land, ja, dat is op zich, even een zijspoortje. Het is op zich wel apart, hè. Er had ook een karavaan langs kunnen komen die de andere kant op ging. Naar Mesopotamië of naar Perzië of weet ik veel. Nee, er kwam toevallig een karavaan langs die naar Egypte ging. Egypte was de graanschuur van de wereld. Door daar een aantal jaren nog meer graan te laten groeien, kon een heel groot deel van de toen bekende wereld kon gered worden van die enorme hongersnood. En we weten hoe groot die hongersnood kan zijn als er een tijdje droog is in Afrika. He? Worden we dit jaar ook zelf weer bij bepaald. Als het daar droog is, groeit er niks. Maar goed, op een gegeven moment komen die broers dus naar Egypte omdat daar graan is. En dan komen ze voor Jozef te staan. En dan zegt Jozef tegen hen, dan weten ze niet dat Jozef is. Ze denken dat is de onderkoning van Egypte waar we voor staan. Jozef zegt dan, ik heb ontzag voor God. Zomaar een zinnetje tussendoor. Ik heb ontzag voor God. Jozef leerde in die hele leerschool ook wat het was dat macht met een mens kan doen. En hij behield in alles zijn waardigheid. Toen die vrouw van zijn baas hem iedere dag probeerde te verleiden, hij hield zijn waardigheid. Aan het eind test hij zijn broers wel en hij daagt hen uit op te komen voor elkaar. Kijk, toen ze hem van kant wilden maken, waren ze er alleen maar op gericht, die lastige broer moet weg. Wat ze daarmee hun vader aandeden, of wat dan ook, dat zou ze worst wezen. Maar aan het eind zie je eigenlijk dat die broers opkomen voor hun jongere broertje. Als Jozef zegt, laat dat jongere broertje maar meekomen, ja, maar dat kan niet. En als ze dan als Jozef volhoudt, uiteindelijk zijn er twee broers die zeggen van, ik stel mij garant voor mijn jongere broertje. Ik wil desnoods gevangen gezet worden als mijn jongere broertje maar naar zijn vader terug kan. En door het hele gebeuren heen zien we eigenlijk dat Jozef oog kreeg voor Gods werk door alle moeilijkheden heen. En uiteindelijk zijn broers ook kan vergeven. Heel opvallend in dat hele verhaal is wat er niet staat. God verliet, er staat niet dat God Jozef ook maar één moment verliet. Integendeel. Er staat iedere keer weer dat God was met Jozef. Er staat ook niet dat Jozef verbitterd raakte. In boosheid of teleurstelling. Op die broers of op Potifars vrouw. Of... Hij zei niet van die rotzakken. Nou zit ik hier in de ellende. Jozef sloot zich ook niet af. Naar God toe of naar mensen toe. Hij nam geen slachtofferrol aan. Hij zei niet, oh ik arme ik. Misschien heeft hij wel eens van die momenten gehad. Hij was ook maar een mens. Maar toch, op een of andere manier hield zijn verbondenheid met God hem toch boven water. Hij wentelde zich ook niet in zelfverwijt. Zo van, ja, als ik nou maar niet zo opgeschept had tegen mijn broers, dan hadden ze misschien niet zo akelig tegen me gedaan. En eigenlijk in dat hele proces ontving hij een soort voedingsbodem om meer en meer en meer van God te ontvangen. Ook heel opvallend is wat het verhaal over God vertelt. Er zijn vier zinnen eigenlijk in het verhaal in Genesis 39, waarin heel duidelijk gesproken wordt over Gods activiteit in het leven van Jozef. We zien het eigenlijk door het hele verhaal heen. Want wat ik al zei, het was niet toevallig dat daar die karavaan richting Egypte ging. Het was niet toevallig dat dat toevallig hij gekocht werd door iemand die aan het hof werkte. Maar er staat dan in onze Bijbel, de Heer stond Jozef terzijde zodat het hem goed ging. En de Heer zegende het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef. Bent u zich dat bewust, dat op de plek waar u gesteld bent, of het nou op uw werk is, of thuis, of op school, of waar dan ook, dat God die plek zegent, te midden van misschien ook niet-christenen, omdat u daar bent, omdat jij daar bent, omdat hij van jou houdt. Zo is onze God. Hij zegent ons op de plek waar we zijn. Waar dat ook is. Een eindje verder staat, maar de Heer stond hem terzijde, dan zit hij in de gevangenis, en bewees hem zijn goedheid. Omdat de Heer hem terzijde stond en alles wat Jozef ter hand nam voorspoedig liet verlopen. En die gevangenisbewaarder die ziet dat en die stelt hem aan tot hoofd over alle gevangenen. Zodat hij het wat minder zwaar had en zodat hij veel met mensen in contact kwam, et cetera, et cetera. Het waren allemaal hoge omersen die daar opgesloten raakten, politieke gevangenen en weet ik veel wat. Dus dat was op zich, ja, misschien ook nog wel eens interessant voor hem. En wat mij opvalt is dat hier vier keer, ik heb het erbij gezet, die dierbare naam van God, die in onze Bijbels vertaald wordt met Heer in hoofdletters. In het Hebreeuws staat er Yahuwah. Vier keer wordt die dierbare naam van God genoemd. Als die dierbare naam van God genoemd wordt, betekent dat altijd Gods nabijheid in de Bijbel. Dus hier staat eigenlijk in die vier zinnen al dat God nabij is, maar er staat ook nog eens, door dat zijn naam genoemd wordt, wordt dat nog eens extra benadrukt. Aan het eind komt Jozef ook zelf tot een herkadering van alles wat hij meegemaakt heeft. Zoals ik al zei, er kwam hongersnood en ook de broers gingen naar Egypte op een gegeven moment, omdat dat de plek was waar nog graan te koop was. En de eerste keer dat ze komen, dan maakt Jozef zichzelf niet bekend. Ze gaan weer terug met hun graan en Jozef heeft in de bovenkant, in hun zakken, hun geld teruggegeven. En dan komen ze thuis en dan denken ze van, oh help, wat is daar nou weer gebeurd? En dan gaan ze opnieuw en dan gebeurt hetzelfde. Maar ondertussen hebben ze dus Benjamin mee moeten nemen. En Benjamin wordt dan aangeklaagd, want die heeft zogenaamd de zilveren bokaal van Jozef gestolen. Dus die broers die hebben helemaal zoiets van, oh nee, oh nee. Maar dan ziet Jozef Benjamin weer en dan staat er dat hij zijn broers vertelde wie hij was. Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden en dat het ook in het paleis van de farao te horen was. Hij liet zich echt even gaan. Ja? Hij zei tegen zijn broers, ik ben het, Jozef, leeft mijn vader nog? En dan die reactie van die broers, hè? Hoe zou u gereageerd hebben? U hebt uw broer verkocht naar Verwegistan als slaaf. En dan staat u voor hem terwijl hij de onderkoning van de wereld is. Egypte was de dominante macht in de wereld. Ze waren met stomheid geslagen. Ze waren niet in staat antwoord te geven, zegt de Bijbel. Ze waren verlamd van schrik. Ja, ik kan me dat helemaal voorstellen. Kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen. Nou ja, ze komen aarzelend dichterbij. Ik ben Jozef, zei hij, jullie broer, die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben. En dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uitgestuurd. Om jullie leven te redden. De hongersnood teistert het land nu al 2 jaar. Jozef was ondertussen 39 jaar geworden. Hij was dus al 22 jaar van huis. Wat zal die jongen wel zijn vader en zijn jongere broertje en iedereen gemist hebben. Al die jaren. Maar goed, hij zegt dan, God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. De hongersnood treistert het land nu al 2 jaar en ook de komende 5 jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. God heeft mij voor jullie uitgestuurd. Hij realiseert zich dat dat nog niet helemaal gezakt is bij zijn broers. Omdat die helemaal nog in de angst zitten. En dan kun je niet zo goed horen. Dus hij zegt het nog maar een keer. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde hij veel levens redden. Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God. Door hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden. De bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte. En wat dat betreft is het opvallend hoe hij dat geworden is. Dat kwam op een gegeven moment, dag had de farao een droom. En niemand in heel dat Egypte kon die droom uitleggen. En dan is er een man die heeft een paar jaar daarvoor bij Jozef in de gevangenis gezeten. En die zegt van, hey, wacht eens even. Ik heb in de gevangenis, er zat toen iemand. Die kwam, dat was een Hebreër uit Kanaan daar. En die kon dromen uitleggen. En dan wordt Jozef uit de gevangenis gehaald. Hij wordt gedoucht en krijgt schone kleren aan, et cetera. Kon natuurlijk niet zomaar voor de farao verschijnen. En dan verschijnt hij voor de farao en dan zegt de farao tegen hem, ik heb een droom gehad en niemand kan hem uitleggen. En nu heb ik over u horen zeggen dat u een droom maar hoeft te horen of u kunt hem verklaren. Nou, dat is nogal een compliment. Een opsteker. Na 13 jaar ellende. En wat zegt Jozef? Jozef antwoordde, geenszins. Ik kan dat niet verklaren. God zal farao's welzijn, dat staat in het Hebreeuwse shalom, God zal je farao's shalom verkondigen. Die farao die heeft geconcludeerd, deze man heeft blijkbaar een relatie met boven. Waar ik en al mijn wijze mensen niet tegenop kunnen. Als ik iemand de wijsheid heeft om dit land de komende jaren en die jaren van hongersnood die er gingen komen te besturen, dan is het iemand die zo'n lijntje met boven heeft. Dus zodoende was Jozef door God de belangrijkste raadsman van de farao geworden. De bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte. Ik ga even terug nog naar die psalm 105. Ik wil nog een paar meer versen ervan lezen. Ik begin weer eventjes bij het stukje wat ik daarnet ook las. Toen hij hongersnood opriep over het land en alle staf des broods verbrak, zond hij een man voor hen uit. Jozef werd als slaaf verkocht. Men knelde zijn voeten in boeien, hij kwam in de ijzers, tot de tijd dat zijn woord uitkwam. Wacht even. Tot de tijd dat zijn woord uitkwam. De uitspraak van de Heer hem in het gelijk stelde. En ik vond heel opvallend, dat is wat in de NBV staat. De tijd dat zijn woord uitkwam, de uitspraak van de Heer hem in het gelijk stelde. In de Statenvertaling staat zoiets als de tijd dat de uitspraak van de Heer, het woord van de Heer, hem doorlouterd had. Ik vind dat dat nog weer een extra dimensie van het verhaal laat zien. Ik heb even nagekeken, inderdaad, in het Hebreeuws is dat wat er staat. Statenvertaling is niet zo modern, maar hij is wel goed vaak. Dus het woord van God had Jozef in al die jaren gelouterd. Had iets met hem gedaan. En toen was het de tijd. En toen zond de koning heen en liet hem los. De heerser der volken maakte hem vrij en stelde hem tot heer over zijn huis, tot heerser over al zijn bezit. Om zijn vorsten te binden naar zijn goeddunken en zijn oudsten leerde hij wijsheid. Farao had tegen Jozef gezegd, aangezien God u dit allemaal bekendgemaakt heeft, is er vast niemand zo verstandig en wijs als u. U vertrouw ik het bestuur van mijn paleis toe. Jozefs wijsheid lag in het feit dat hij had leren luisteren naar God. Hij had niemand anders. Hij had zijn familie niet. Hij had niemand anders. En juist daardoor misschien wel had hij leren luisteren naar God. En daardoor had hij een wijsheid die voor al die wijze mensen, en in Egypte, dat moet ik erbij zeggen, in Egypte waren ze wijs. Er worden vandaag de dag nog dingen opgegraven in Egypte waarvan de mensen denken van, oh, we wisten niet dat ze dat toen al wisten, want dat weten we nu nog maar net. Het waren slimme lui. En toch konden ze nog wat leren van Jozef, omdat Jozef luisterde naar God. In feite zie ik uit dit verhaal dat er twee visies zijn op de werkelijkheid. Er is de visie van mijn natuur, die zegt van, als ik naar mijn verleden kijk, zijn een aantal dingen in mijn leven misgegaan. Dat is de gebrokenheid van deze wereld. Ik voel me soms eenzaam. en weet ik veel wat, dan zie ik dingen die tijdgebonden zijn, die soms doelloos lijken, soms pijnlijk lijken. Ik zie de onvolkomenheid, ik zie de beperkingen. En ik ben geneigd om met mijn vinger te wijzen naar die en die, want die hebben dat veroorzaakt. Dat is de menselijke kant. Ja? Kunt u zich daar een beetje in herkennen? Er is ook een andere visie op de werkelijkheid in dit verhaal. En dat is de visie van Gods geest. De visie van God, kun je zeggen. Die ziet er wat zonniger uit. Ik hoop dat dat een beetje op de sheet naar voren komt. Dat is een visie vanuit onze toekomst. Onze toekomst in heelheid met God. Als zijn geliefde kinderen. Die hij wil beschermen. Dat is een visie vanuit eeuwigheidsperspectief. Een visie die voorbereidt. Die gericht is op een wellicht nog niet gezien, maar op een heerlijk doel. Dat is een visie die de potentie ziet in de ander. Die ziet van, hé, die Jozef kan een wegbereider zijn. Over 20 jaar. Dat is het goddelijke perspectief. Wat ga ik u nu zeggen? U moet met uw verstand van links naar rechts gaan. Sorry, maar daar heb ik niet zoveel hoop op. Mij lukt dat vaak niet. Ik kan mijzelf niet altijd uit mijn depressieve of wat dan ook gevoel wat links zit, kan ik mijzelf niet altijd uit mijn haren omhoog trekken. Maar ik leerde van Psalm 43 iets belangrijks, en dat wil ik in dit kader u kort met u delen. Psalm 43 zegt, begint de psalm eigenlijk ook helemaal in dat linker perspectief. Hij zit ook in de nood. En hij zegt, verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk. Met andere woorden, hij ziet zijn situatie als moeilijk. Als dat een liefdeloos volk hem onrecht aandoet. En hij zegt, God, kom op voor mijn recht, doe iets. U bent toch mijn God, mijn toevlucht. Waarom wijst u mij af? Waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd? En het is alsof hij zo met God pratend, en dat kan geen kwaad. Het kan geen kwaad om soms eens kwaad te zijn, zelfs je kwaadheid naar God te uiten, kan geen kwaad. Je ziet dat ook hier. Want hij uit zijn kwaadheid naar God, of zijn onvrede met de situatie. Had God hem afgewezen? Nee. Geloof ik niks van. En toch, doordat hij met God in gesprek is, realiseert hij zich van, hé, ik heb het ook wel eens met God anders meegemaakt. En eigenlijk moet ik daar weer naartoe, maar ik kom daar niet. Er was ook nog die rechterkant in dat vorige plaatje. Maar ik heb daar op dit moment even niet de visie voor. En dan gaat hij een heel essentieel gebed bidden. Ja. En dat is, zend uw licht en uw waarheid. Die heb ik nodig. Ik heb uw licht op deze situatie nodig. Ik heb uw waarheid in deze situatie nodig. Laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar u woont. Met andere woorden, dat ik weer bij u kan zijn en de situatie van mijn leven vanuit uw perspectief kan zien. Dan zal ik naderen tot het altaar van God. Het altaar is de plek waar we verzoend worden. In het Nieuw Testamentische taal zouden wij zeggen, dan zal ik naderen tot Jezus Christus. Mijn verzoening. En hij zegt er dan bij, tot God mijn jubelende vreugde. De NBV heeft dat jubelend wegvertaald, want dat vonden ze blijkbaar een beetje te uit je dak gaand. Maar het staat er wel in het Hebreeuws. Dus ik heb het toch even gewoon laten staan. De NBG en de Statenvertaling staat het wel. God, mijn jubelende vreugde. Als ik naar die eerste twee versen kijk, dan zie ik dat het op dat moment heel ver van hem afstaat. Maar hij leert om te bidden, God, het staat op dit moment ver van mij af. Ik heb uw licht en uw waarheid nodig. Kom in deze situatie, God. Dat is eigenlijk wat hij bidt. Dan zal ik u weer loven bij de lier, o God, mijn God. Dan kan ik weer uit mijn dak gaan. Voor u. Wat me van mezelf niet lukt. En dan, van daaruit, eigenlijk al een beetje dat licht en die waarheid van God ontvangend, spreekt hij zichzelf aan. En dan zegt hij, wat ben je bedroefd, mijn ziel? En onrustig in mij, vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. In vers 1 of in vers 2 zei hij nog, waarom wijst gij mij af? En hier zegt hij van, hij is de God die mij ziet en mij redt. Volgens mij was God al bezig om zijn licht en zijn waarheid te sturen. Van de week toen ik met dit laatste stuk van de preek bezig was, net op dat moment, toevallig, wat is toeval, wat ons toevalt van boven, belde iemand die ik jaren geleden begeleidde, en vaak het advies had gegeven van lees Psalm 43. En bid om Gods licht en Gods waarheid. En ze zei tegen mij, ik heb dat iedere keer gedaan. Iedere keer als er een situatie was dat ik dacht, oh wat moet ik hier nou? Dan bad ik om Gods licht en Gods waarheid. En ze zei van, God heeft mij niet één keer laten staan. Elke keer is hij mij tegemoet gekomen. Elke keer kreeg ik ineens een ander zicht op de situatie. Ik zie dat ik een signaal krijg dat ik moet gaan afronden, dus dat ga ik doen. Maar het viel mij op dat ze zelfs in het gesprek wat we voor de telefoon hadden, weer enthousiast werd. Dit is wat de laatste sheet. En dit hebt u al gezien, dus doe maar. Wat leer ik van Jozef en Psalm 43? En u mag ook voor ik uw eigen naam invullen. Ik mag mijn beperkingen en Gods grootheid erkennen. Dat is één belangrijk punt wat ik leer van dit verhaal. En ik mag God vragen om zijn licht en zijn waarheid op de situatie. Maar ook hem de tijd geven en me ondertussen niet laten ontmoedigen. En gewoon mijn werk blijven doen, daar waar ik gesteld ben. En soms is dat moeilijk. Ik heb het ook in mijn baan in het bedrijfsleven. Ik heb hele geweldige hoogtepunten gehad. Ik ben de hele wereld over gereisd voor mijn werk. En anderzijds heb ik hele moeilijke periodes gehad. Dat een nieuwe manager kwam en die zei van, zit je hier al 14 jaar? Gauw wegwezen. Maar ik mag tegen mijn eigen ziel zeggen, kijk omhoog. God ziet je. Hij redt. Ik zal hem weer loven. En ik mag erbij stilstaan dat Jozefs wijsheid aan het eind erin lag dat hij had leren luisteren in alle omstandigheden. Leren luisteren naar God en zijn stem had leren verstaan. En daardoor meer wijsheid had dan al die wijzen van Egypte. Dus waar wij ook gesteld zijn door God, gewoon door naar hem te luisteren, kunnen we meer wijsheid ontvangen dan de hele wereld te bieden heeft. Nou, dat vind ik een perspectief. Daar ga ik voor. Gaat u met me mee? Amen.